De gemeente werd verzocht te willen zingen van Psalm 118 en daarvan het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoeden. Daar God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Noem het derde vers van Psalm 118. Vervolgens willen we lezen Psalm 59. Een gouden kleinood van David voor de nappe zangmeester Altasaat. Toen Saul gezonden had, die zijn huis bewaren zouden om hem te doden. Red mij van mijn vijanden, o mijn God. Stel mij in een hoog vertrek voor degenen die tegen mij opstaan. Red mij van de werkers der ongerechtigheid en verlos mij van de mannen des bloeds. Want zie, ze leggen mijn ziel lagen, sterke rotten zich tegen mij, zonder mijn overtreding en zonder mijn zonden, o Heere. Zij lopen en bereiden zich zonder mijn misdaad, waak op mij tegemoet en zie. Ja, gij Heere, God der herscharen, God Israëls, ontwaak om al deze heidenen te bezoeken. Wees niemand van hen genadig die trouwlooslijk ongerechtigheid bedrijven. Sela. Tegen de avond keren zij weder. Zij tieren als een hond en zij gaan rondom de stad. Zie, zij starten overvloediglijk uit met hun mond. Zwaarden zijn op hun lippen, want wie hoort het? Maar gij, Heren, zult hen belachen. Gij zult alle heidenen bespotten, tegen zijn sterkte zal ik op u wachten, want God is mijn hoog vertrek. De God mijn goede tierenheid zal mij voorkomen, God zal mij op mijn verspieders doen zien. Dood hen niet, opdat mijn volk het niet vergeten. Doe hen omzwerven door uw macht en werp hen neder, o Heeren, ons schild. Om de zonden hun monds en om het woord hun lippen. En laat hen gevangen worden in hun hoogmoed. en om den vloek en om de leugen die zij vertellen. Verteer hen in grimmigheid, verteer hen dat zij er niet zijn. En laat hen weten dat God heerser is in Jacob, ja tot aan de einde der aarde, Sela. Laat hen dan tegen de avond wederkeren. Laat hen tieren als een hond en rondom de stad gaan. Laat hen zelf omzwerven, omspijzen. En laat hen vernachten als zij niet verzadigd. Maar ik zal uw sterkte zingen en des morgens uw goede tierenheid vrolijk roemen. Omdat gij mij een hoofdvertrek zijt geweest en een toevlucht in dagen als mij bang was. Van u, o mijn sterkte, zal ik psalm zingen. Want God is mijn hoogvertrek, de God mijn goede tierenheid.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genadig, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, door den Heilige Geest. Amen. Zoeken we het aangezicht, Heer. Heer, u zijt het rein van ogen, dat u het kwade zou kunnen aanschouwen. U zei dat vlekkeloze wezen, voor wie de engelen het aangezicht moeten bedekken, voor wie nu oude volk kwam te beleiden, dat ze stof en as zij, als ze voor uw aangezicht moesten verschijnen. En dat kon alleen omdat ze door de geest der ontdekking ontdekt werden, wat het zeggen wil om een verloren Adams kind te zijn, die in de doorleving van de diepten van de val het wonder hebben ingeleefd dat u kwam om te zien naar degene die naar u nooit omgezien zouden hebben. En dat u bewaart en leidt. En dat in het leven van een volk die zo gemakkelijk de teugels van zich werpt. En die aan de kennis u verwegen vaak ook maar geen lust hebben. En dat u om kan zien en om wilt zien naar een mensenkind, kan alleen maar een oorzaak zijn in uzelven. Daar u en hem die uit uw schoot uitging om zijn middelaarsarbeid op de aarde te doen, de wereld met uzelf waart verzoenend, hun ongerechtigheid ze niet toerekenend. En die in zijn volmaakte middelaarsarbeid al de onvolmaaktheid van uw kerk bedekt. En die in uw tussentredende arbeid voor het aangezicht van uw Vader uw bloedprijs komt te tonen. Heer, opdat u van achter het bloed uw gemeente in gunst aanschouwen kon. Wanneer we vanavond samen zijn, is dat nog een bewijs van uw bewarende goedheid. maar ook nog een teken dat u doorgaat met de toebrenging van uw gemeente. En dat dat woord er zijn zal tot uw heilig doel zal hebben bereikt. En het volle getal uw verkorenen door woord en geest wedergeboren zal zijn. En u ze tot u nemen zal, het wordig één kudde, één herder. Op ons zijn de einden der aarde gekomen. Het voorzichtig verdrag dat de mens met de dood in de hel sloot, openbaart zich in het leven naar buiten. Voorwaar, u hebt uw handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig en tot een wederhorig volk dat wandelt in wegen die niet goed zijn. En wat hebben we hier in de keus van ons leven waarlijk betoond dat ook de weg van uw inzettingen ons niet behaagt. De staat van Rut dat haar thuisblijven weinig was. En de dichter die zong van de nood van het hart en naar de begeerte naar uw inzettingen, één ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken of ik alle de dagen van mijn leven zou mogen wonen in het huis des Heer. Wat hebben we ons eigen godsdienstig leven ingevuld, o God. En we hebben de tijd die we besteden in uw dienst zo beperkt tot een enkel uurtje zondags in uw huis. En van de zuurdeze van het woord wordt zo weinig gemerkt. Het is waar, o God, dat de mens uitleeft wat hij is. En dat het waar is dat we u zo gemakkelijk aan uw plaats kunnen laten. Er is zo weinig zielennood. En daarom is er ook zo weinig zielsbehoefte. Er is geen ontdekkende gang opdat ze vervuld worden in u. We kunnen het zo uithouden met dat kleine laagje vernis van onze belijdenis. Terwijl de nood van hart en leven niet weegt. Zou wat zijn, o God. U hebt geroepen, we hebben niet geantwoord. Doe ons toch de verantwoordelijkheid doorleven, terwijl het nog heden der genade wordt genaamd. En wil deze avond als die grote uitdeler van de menigerlei genade Gods nog uitdelen. Zou een wonder zijn, Heer, is er een hand vol koren op de hoogte der bergen. Het zou de ruisingen van de Libanon voorbrengen. Mocht het u behagen, ook vanavond uw woord dienstbaar te stellen en mensen, kinderen te vernieuwen door dat vernieuwende werk van uw Heilige Geest en ze te leiden tot die enige fontein die u hebt geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid van het huis van David. Heere, zoudt u vanavond ook uw erfdeel willen bezoeken. De raadsels des levens, ze kunnen zoveel zijn. De machten der duisternis zo sterk. Het geloof zo weinig. Gebedsleven zo kwijnend. De wereld zo machtig en in de inleving van zichzelf te moeten ervaren in die grote menigte geen kracht te bezitten. Dat die ogen geopend werden voor de heerlijkheid van uw koninklijke bediening, want u zou uw kerk bewaren, de kracht Gods tot de zaligheid, die ze bereid zijn van voor de grondlegging der wereld. Denkt ook, Heere, vanavond aan deze doopouders met hun zaad. Het is het sacrament van de heilige doop, het sacrament der inlijving, tot het teken en zegel naar uw eigen woord. Mocht het ook al zo worden doorleefd en mocht het u behagen uit de toebetrouwde zaad, uw kerk te bouwen als in de dagen van ouds, opdat we zouden zien dat uw naam wordt geplankt van kind tot kind, en dat we ook in het opgroeiend geslacht de wonderen van uw genade zouden aanschouwen. Mocht u ook deze doopouders samen die erkenning verlenen, dat ze hier samen mogen zijn en staan. De moeders hielp u door, ook wanneer er na de geboorte of tijdens de geboorte een opname in het ziekenhuis noodzakelijk was. O, gedenk ze, Heer, naar uw trouw en ook een van de kinderen die deze week nog in het ziekenhuis opgenomen moet worden. Ook dat jonge leventje mocht u willen bewaren. En dan denken we ook bijzonder aan die jonge moeder in Zwolle in het ziekenhuis. Van de week, Heer, is de verwachting die ze koesterde afgebroken. En vroegtijdig, niet ontijdig, maar vroegtijdig is die geboorte gekomen. Er zijn grote, grote zorgen. Het zou een wonder zijn, maar voor u niet te wonderlijk, om dat leventje te bewaren en nochtans tot wasdom te doen komen. Als de weg anders is, geef dan een buigen voor u de Heere, om u geen ongerijmde dingen toe te schrijven, en bewaar dat jonge gezin in de kracht Gods naar uw weldadigheid. Mogen uw wandelingen in het midden van ons zijn, wees weduw en weduwnaren aanschouwend, ouders vertroosten die kinderen verloren, uw kerk bouwen. Als in de dagen van oud, zie onze muren sterken, opdat de kleine vossen de wijngaard niet zouden verderven. Uw knechten die ge nog hebt, mocht u helpen en vanavond uw knecht eenvoudigheid verlenen in de bediening van het woord en het sacrament, om Jezus wil. Amen. Ik lees u voor formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leerde ons de ondergang en de besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelde ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus, daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat de jongs was in zijn bloed. Van al onze zonden ons in de gemeenschap zijns dood. En zijn er wederopstanding in levende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren en in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden. En met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms tijdens zwakheid en zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die er verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10, vers 16. Terwijl nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen. O almachtige en eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noachs en acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de rode zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan en in uw leven, opdat ze het kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken verschijnen mogen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de Heilige Geest in enig God leeft, regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Dat het openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn der gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtig en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of je niet belooft en voor u neemt, deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen te doen en te helpen onderwijzen. En geliefde ouders, wat is er op uw antwoord? Geliefde ouders, wat moet er van onze gezinnen en van onze kinderen komen in deze benauwde, in deze van God afwijkende wereld? Wat moet er geworden van onze kinderen in de tijd dat de waarheid struikelt op de straten, dat de geest van de ontdekking steeds minder wordt, in een tijd dat de oren die het onderscheid beluisteren tussen leven en dood schier gesloten zijn in die tijd? Wat moet er dan van uw kinderen worden? Het is geen noodlotleer, maar een vaststellen van de situatie waarin we verkeren als volk en als kerk. Dan kunt u niet leunen op mensen en zeker ook niet leunen op uw eigen vermogens. Misschien geloof je dat nog als de eerste in de wieg legt of de tweede en de ander die nog om je heen kruipt. Maar vraag het maar aan de ouders. Die je kinderen al een beetje groter geworden zijn. Wat voor ontzaglijke vragen en problemen we worden gesteld in de tijd. Onze kinderen naar school, vervolgonderwijs, de buurt waar ze wonen, vriendjes waar ze mee omgaan, interkerkelijke contacten waar je geen raad mee weet. Ja, we moeten dan van uw kinderen terechtkomen. Ik geloof dat we die dingen toch eerlijk tegen elkander moeten zeggen. Ik werd vanmiddag zo met opmerkzaamheid bepaald bij hetgeen dat de dichter van Psalm 91 zegt. Want doop is ook maar geen traditie. Voor de ouders mag het niet zijn, gewoonte of bijgelovigheid. En voor een leraar zeker niet een gewoonte of nog minder bijgelovigheid. Bijgelovigheid. Maar daar sta je dan. Je kijkt naar die gezinnen. Met al de vragen, raadsels, problemen, zorgen die er geweest zijn. Niet waar? Die zijn er ook geweest. En toen deze waarheid. Er is maar één plaats. Die in de schuilplaats der Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in de schaduwen van de Almachtige. En ik dacht. Ja, Heer. Alleen daar is de toekomst van uw gemeente gerand. Dat wil niet zeggen dat dan de strijd er niet komen zal. Je zult niet vrezen voor de schrik des nachts. Voor de pijl die desdaags vliegt. Voor de pestilentie die in donkerheid wandelt. Voor het verderf dat op de middag verwoest. Zeker. Maar ook, en dat wonder mogen we wel eens even nadenken. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. En dat woordje hij staat met een kleine letter. Dat bedoelt dus niet het goddelijke wezen. Dat bedoelt ook niet Christus als koning der kerk. Maar dat bedoelt de gemeente. Ik zal hem op een hoogte stellen. Hij kent mijn naam. En straks worden de namen van uw kinderen genoemd. En als ze straks tot wat wasdom komen, ze kunnen dat bevatten, dan roep je ze. Hé, Jan, Jannie, luister eens. Want dan kent u als ouders de naam. En nu is het grootste wonder dat uw kinderen straks die naam leren kennen. Van hem die zich de Allerhoogste noemt. en de Almachtige. En die belooft, wat een wonderlijke toezegging, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Dat is de enige toekomst en veiligheid voor u en uw kinderen. Een plekje bij de Almachtige, de overal omtegenwoordige. Die God die beloofde zijn naam te zullen planten van kind tot kind. Dat je dat niet vergeet in de opvoeding van uw kinderen. Deze enkele woorden. Er is een schuilplaats. Er is een woning des Allerhoogsten. Laat het de begeerte van u en in de toekomst van uw kinderen zijn. Gemeente, de tijd waarin we leven doet uw ogen open. Maar ook voor het woord van God. Hij die beloofde, ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de volleinding der wereld is geramd. Dat zijn naam zal worden geplankt van kind tot kind. We gaan na de bediening van de doop deze ouders en hun kinderen toezingen. Zegenbeden op Psalm 134. Dat zeer de zegen op u dalen en dat doen wij dan staande. Komt u maar. Evert Matthias, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Een stapje terug. Ja. Komt u maar. Gerrit Dinant, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Stap je er, denk erom. Komt maar. Ja, Laurens, ik doop u in de naam des Vaders. En des Zoons en des Heilige Geestes. Ja. Wat? Jacob, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Laurens, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Deze kant aan. Julius Cornelis, kom een beetje dichterbij. Ik doop u in de naam des Vaders. En als Zoons en als Heilige Geestes. Gerritje Aleida, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Eindigen we met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon, Jezus Christus, met schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig geluk te loven en te prijzen. Amen. We zingen Psalm 59, versen 1 en 2. Red mij, o God, uit vijands handen, verlos mij van de dwingelanden. En 2, laat de Heere uw bijstand niet vertragen. Psalm 59, we zingen de versen 1 en 2. vanavond vragen wij uw aandacht in vervolg van onze Bijbellezing over het leven van David, hoofdstuk 19 van het eerste boek van Samuel. In Samuel 19 en dan in vervolg van onze gedachten de aandacht vanaf vers 9 tot en met 18. Doch de boze geest des Heren was over Saul, en die zat in zijn huis en zijn spies was in zijn hand. En David speelde op snarenspel met de hand. Zo begint het gedeelte over denken. Het eindigt met die woorden uit het 18e vers. Alzo vluchtte David en ontkwam. En die kwam tot Samuel te Rama, gaf hem te kennen al wat Saul hem gedaan had. En hij en Samuel gingen heen en ze bleven te Najot. De gedeelte spreekt van het begin van Davids ballingschap. Het begin van Davids ballingschap. Ik denk drie gedachten met u te overwegen. Ten eerste uit Sauls hof verdreven. Ten tweede uit zijn huis verdreven. En ten derde naar Gods huis gevlucht. Begin van Davids ballingschap. Uit Sauls hof verdreven. Dat staat in het 10e vers. Toen vloog David en kwam in diezelfde nacht. Uit zijn huis verdreven. De verdere geschiedenis ons leert. En dan lezen we. En Michal liet David door een venster neder en hij ging heen en vluchtte en ontkwam. Ze is zijn huis verdreven. En ten derde naar Gods huis gevlucht. Alzo vluchtte David en ontkwam. Dan mogen Gods geest ook deze gedachten ons leren. Ik heb u Psalm 59 laten voorlezen. Hebben enkele versen gezongen uit Psalm 59. Dat gebeurt niet zo vaak. Het is geen gemakkelijke melodie. En je merkt als je onbekende psalmen opgeeft in de gemeente. En dat de gemeente erg veel moeite heeft om die melodie te herkennen. Maar waarom dat we Psalm 59... u voor lieten lezen en u lieten zingen. Wel, dat is duidelijk als ik u even het begin van Psalm 59 lees. Een gouden kleinoot van David voor de opperzangmeester al te schet. Toen Saul gezonden had die zijn huis bewaren zouden om hem te doden. Dus Psalm 59 is door David gedicht naar aanleiding van de geschiedenis die vanavond onze aandacht moet hebben. David heeft in die nacht dat overpeinst. En toen hij in Najot was, in de gemeenschap van God en zijn volk, toen is dit lied voor het eerst op deze wijze naar buiten gekomen. Alzo heeft het lied een historische achtergrond met een bijzondere, rijke betekenis. Misschien moest je zulke liederen meer laten zingen. Want ik heb u gezegd dat het lied getuigt van het begin van Davids ballingschap. Zeker. Het vreemdelingsleven dat begint als God een mens weer de baart. Maar in de weg van de totale afbraak moeten Gods kinderen ook die geheimen van Psalm 59 gaan leren. Want hier is een kind Gods aan het woord, die in de diepe nacht die hij hier doorleeft, moet ervaren dat hij geen plaats meer op de wereld heeft. geen plaats meer waar hij verkeerde, aan het huis bij Saul, aan het hof. En daar werd hij uitgebannen. Het tweede wat deze man moest ervaren, dat hij uitgebannen werd uit zijn eigen woning. En het derde wat hij daardoor leerde, wat hij ook in Psalm 59 heeft laten zingen, het geheim: zie mij, Heere, die elk moet duchten tot u vluchten. En dat leert dus in deze geschiedenis en in dit lied dat David daarbij dichtte, dat hier op aarde inderdaad waar wordt wat hij in 119 nadichtte: ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En wat de dichter van 56 ook zingt: ge weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. In dat leven van de man naar Gods hart is het ballingsleven aangevangen. En dat ballingsleven, dat moest hij beleven naar een opgaande weg. Naar een tijd dat het alles, te midden van alle bedreigingen, toch nog zo goed met hem ging. Want dat is in dat verband ook zo duidelijk. En David toog uit en streed tegen de Filistijnen en hij sloeg hem met een grote slag en ze vloden voor zijn aangezicht. Bij al de gebeurtenissen die over zijn leven gegaan waren, mocht hij opmerken: en God is aan mijn zij en ondersteunde mij en het leed had me genaakt. En ik zal vol heldenmoed, waar mij uw hand behoedt, de tienduizenden niet vrezen. En terwijl hier dit is, en hij zijn opgang onder Israël en zijn roem en zijn eer ziet vermeerderen, staat de hel al op hem te wachten. En zijn de pijlen al op de boog gelegd. En is de hel uiterst actief om tegenover datgene zijn pijlen te richten. Na deze gang gaat David een ballingsleven tegemoet. Geestelijk zou daar nogal wat van te zeggen zijn. Laten we het maar bij het onderwijs van deze gedachte houden. Maar rekent er maar op dat de woorden van Jezus, gesproken in het hoge priesterlijk gebed, praktijk van het leven gaan worden. Ze zijn niet van de wereld, gelijk ik van de wereld niet ben. En indien ge van de wereld waart, dan zouden de wereld het hare lief hebben. Maar omdat ge van de wereld niet zijt, daarom haat u de wereld. Maar weet dat ze mij eer dan u hebben gehaat. Trouwens, ik heb zondagmorgen ook daar al iets van tegen u gezegd. Langs tegen de gemeente gezegd. Gemeente, waar is die nou? Waar is die? Maar gezegd over de strijd. De ontzaglijke strijd. Die met het nieuwe leven onlosmakelijk gepaard zal zijn. En wanneer al deze dingen nu duidelijk zijn, dan begrijpt u ook het thema: hier begint het ballingsleven van David. Een verstotene wordt de man na Gods hart zeker. Maar daar kom ik zo nog wel op terug. Hij is natuurlijk type van hem, weet je. Waarvan ze ook gezegd hebben: veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man verzocht in krankheid en in iegelijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Gaan we proberen het verband duidelijk te maken. En we worden naar al deze dingen bepaald wat er gebeurt in het paleis van Saul. En als ik de exegese goed doorzie, dan zie ik Saul zitten op zijn troon in diep gepeins. Hij zit daar in het volle ornaat van zijn koningschap. Want die speer die hij in zijn hand heeft is een teken van zijn macht, van zijn majesteit. Zoals de Oosterse koningen zich naar buiten presenteerden te midden van de zijne. Wel nu, hij zit daar op de troon. In zijn volle macht, in zijn heerlijkheid. Zeg, Saul, weet jij dat niet? Wat de Heere tegen jou gezegd heeft. Jouw koninkrijk is afgenomen. Betaamde je het niet de achterste kamer van je paleis te betreden en daar voor God in het stof te kruipen en daar aan de Heere te vragen of er voor zo een als u nog ruimte was? Maar daar komt deze man niet. Bij alles wat hij overeind is één ding duidelijk: genade en genade ootmoed is hem vreemd. Vernederd onder de krachtige hand Gods, dat begrijpt hij niet. Het is een teken van de zich altijd handhavende mens die voor God niet kan en voor God niet wil buigen. En als hij daarin diep gepeins is, overdenkt hij wat ze van David weer komen mededelen. Hoe de man naar Gods hart, David, de zoon van Isaï, die God hoog opricht, hoe de Heere op een bijzondere wijze zijn zegen toont. En hoe de plaats van David, te midden van de duizenden van Israël, steeds groter wordt. En dat in het leven van deze man de dichter van 84 ons leert. En hij zal genade en hij zal ere geven. Denken hoor. En tegen de genade en tegen de eer die God geeft aan David, de zoon van Isaï, brandt de vijandschap. Brand in het harde opstand en komt er een innerlijk verzet tegen de wegen die God komt te houden. En in plaats dat hem dat doet buigen voor het handelen Gods, gaat in zijn hart gebeuren waar de spreukendichter voor waarschuwt. Nijd is een verrotting der beenderen. Zijn leven wordt overspoeld van nijd tegen Gods handelen en tegen de roem die David ontvangt. En nijd is de verrotting der beenderen. Daar op de troon zit Saul, de afgezette koning, met haat en nijd tegen God en zijn handelen. En dat zal hij uiten met alles wat hem is, hoort u maar. Doch, dat ene woordje waar deze geschiedenis mee aanvangt, dat woordje doch, tegenover het handelen God, staat daar die mens der zonde, de anti-Godmens. De boze geest des Heren was over Saul. Wanneer we in de geschiedenis gaan lezen, dan weet u dat in het 16e hoofdstuk en in het 14e hoofdstuk bijna letterlijk diezelfde teksten worden gezegd. En dan zien we dus dat de Heere regelmatig zijn beteugeling nog over het leven van Saul heeft gehouden. Dat hij hem nog niet gans los heeft gelaten. Dat de teugels van inkorten nog steeds in Gods hand zijn. Maar er ligt ook een les. En die zien we hier in het leven van deze man. Dat er een ogenblik komt. Dan wordt de bewarende hand van hem afgetrokken. En dan komt die man in de totaliteit van zijn dood staat naar buiten openbaar. Dat de mens zijn dood staat niet uitleeft, dat is nog maar onder Gods beteugelende handen. Want als God de mens loslaat, dan zijn er de voorbeelden in de kerkgeschiedenis en in de wereldsgeschiedenis tot een afgrijzelijk teken. Hier wordt de man losgelaten en dan, het is God die de beteugeling van hem wegneemt en hij zat in zijn huis, staat er. En zijn spies was in zijn hand. En David is teruggekomen met de boodschappen, wat er gebeurd is. En hij speelt de man naar Gods hart. Je zou zulke gedachten uit moeten bereiden. En denken, kijk daar die David met zijn harp. Hij heeft in midden van alle strijd en van alle gebeurtenissen van het leven toch nog momenten dat hij in God verblijd zingen mag van de wegen des Heren. En dat hij dan in zulke ogenblikken de lofzang Gods gezongen heeft. Dat is natuurlijk begrijpelijk. De Heer is me tot hulp en sterkte. Hij was mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is er die mijn heil bewerkte, die geloof ik hem mijn leven lang. Hoor je dat zo? Je zou natuurlijk bijzonder vanavond moeten zeggen, let nou eens niet alleen op Saul en let nou niet eens alleen op die harpspelende David, maar let nou eens bijzonder op God, de God van David. Ik ben nu begonnen op Psalm 91 in het licht van de doop en dat kwam vanmiddag zomaar in de overdenking van die geschiedenis terug. De pijl des nachts, je voeten bewaren. Dat je je aan geen steen stoot. En hij zei, de 1000 vallen, 10.000 aan uw rechterhand, maar tot u zal het niet genaken. Dan zien we de God van David, die waar maakt dat hij altijd en te alle tijden het voor zijn gemeente zal opnemen. En daar nu heeft die vijand boog en schild en vurige pijlen op verspeld. Laat de woede in het hart van deze Saul als een vuur branden. En laat de Gods zegeningen dat vuur nog opsteken. Maar hij die aan de troon God zit, die voert zijn eeuwige raad uit, ook in deze geschiedenis. En dan komt Saul openbaar, nog zegen, nog druk. En wat in de maanden die achter is over zijn leven is gegaan, heeft hem toen buigen voor God lezen. En de spies was in zijn hand. En David speelde op snarenspel met zijn hand. En Saul nu zocht met de spies David aan de wand te spitten. Dat is de derde keer. En het is begrijpelijk als David met al zijn wederwaardigheden waakzaam. Want de strijd van het leven, ook in het leven van Gods kerk, rijpt die gemeente Gods. En de gebeurtenissen van het leven hebben hun vrucht in het leven. En als David daar speelt in de gemeenschap van zijn God, dan kan hij weten uit de praktijk van het genadeleven dat als God goed voor je is, dan is de duivel wel boos op je. En als de hemel laag hangt, dan moet je maar rekenen dat de hel zijn bogen al spint. En als God je ziel aanspreekt en vertroost, dan moet je wel denken dat de legioenen uit de hel zich al aan het opmaken zijn, want de eeuwigdurende worsteling tussen vrouwen en slangenzaad zal nooit ophouden. Alleen, Alleen is het wel de zaak des Heren. En die wordt ons in deze geschiedenis duidelijk gemaakt. Want als David deze godlovende jongen aan de wand wil spitten, dan gooit hij mes. Dan gooit hij mes. Er zijn al heel wat pijlen in de loop van de eeuwen en in het leven van Gods kinderen op hen geschoten. En ze hebben niet geraakt, wel verschrikt. Niet gedood, soms wel littekens achtergelaten. Maar de strijd van de gemeente des Heren wordt ons hier in deze geschiedenis getekend. Dan is de overwinning zeker zo. Gooit mis. En het blijkt als we de exegese goed volgen, dat terwijl hij de spies naar David werpt, tegelijkertijd van zijn troon is en loopt naar de plaats waar David is. Er staat dat David ontvlood, maar er staat ook iets anders bij. Er staat, doch hij ontweek van het aangezicht van Saul, die met de spies in de wand sloeg. Als ik het goed lees, vanuit de grondgedachte, dan heeft hij misgegooid. Hij ziet David weggaan. En woedend komt hij van zijn troon. Pakt die spies opnieuw. En hij werpt hem met al zijn vijandschap naar de plaats waar David gestaan heeft. Want hij moet zijn vijandschap uiten. Weet je dat? Dat er momenten zijn dat die mens niet anders kan dan te tonen wie hij tegenover God is. U kan begrijpen, deze gebeurtenis die heeft daar aan het hof grote beroering verwekt. Want deze David, die hebben ze als de verlosser Israëls bejubeld. Hij heeft zijn tienduizenden verslagen. De knechten Sauls hadden hem lief en God maakte hem groot. Hij was er toch die Israël uit de banden haalde en het volk weer toekomst gaf. En we weten later uit de geschiedenis van de spelonk van Adullam, dat er aan de hof honderden waren die de zijde van David hadden gekozen. Wat een beroering in de hof. Wat hebben ze wel naar die man gekeken met zijn spies die hij wild in de muur slaat. En wat hebben ze gekeken naar David, die ze bezongen en bejubeld hebben. Wat een beroering in het hof. Maar we leren ook dat er een gedeelte is die aan de zijde van Saul blijft. Bij al de gebeurtenissen steken blind voor het handelen Gods. Dat komt in het vervolg van deze geschiedenis openbaar. Wat niet voor is tegen. En wat met ons niet vergadert, dat verstrooit. In de geschiedenis van David worden we elke keer weer herinnerd dat die gemeente Gods op aarde, hier op deze plaats, op het oorlogsveld is. Dat de plaats van deze gemeente door alle tijden niet anders zal wezen. Ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. Heeft Jezus gezegd, dat de wereld met je wegloopt, moet je maar niet zo blij mee zijn. Niet zo blij mee zijn. Maar als je een plekje mag gekregen hebben in het hart van Gods kinderen, dan mag je de hemel wel voor erkennen. Wat gebeurt er met David? Ik lees, en hij ontkwam in diezelfde nacht. Nacht. Daar begint zijn ballingschap. Daar begon ik over in mijn thema. Nu begint zijn ballingschap. Er is voor hem geen plaats meer in het hof van Saul. Het is nacht. En wat moet er in het leven van deze jonge David wel omgegaan zijn? Dat er naar al deze gebeurtenissen een ballingsleven zou komen, daar heeft hij niet op gerekend. Zult u er wel op rekenen, kinderen Gods? Mijn broederen ben ik vreemd, van elk onteerd. En onbemind, kinderen mijner moeder, vind onder hen geen schutsheer nog beoeder. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. De scheiding die God trekt door het aanbiddelijke wonder van de genade, die kunnen we niet opheffen. Die zal in alle scherpte getrokken blijven. En zeker in de tijd waarin dat we leven, zullen we het weten aan welke zijde we gaan. Daar gaat een kind van God, een gezalfde koning, in de nacht van het leven, in de stikdonkerheid van zijn bestaan. Waar gaat dat eindigen? Begrijp je nu misschien waarom ik u Psalm 59 liet zingen? En u herinnerd heb dat deze gebeurtenis David inspireerde om door de Heilige Geest Psalm 59 te dichten. Om daar weer te geven als een blijvend lied voor de gemeente God door alle tijden en door alle eeuwen van de strijd. Maar ook van de zekere overwinning. David, in de nacht van het paleis van Saul naar zijn woning. Ik kan indenken, als hij daar midden in de nacht aangeklopt heeft, en laten we dat nou eens eenvoudig proberen te doen, dan heeft zijn vrouw Michal de deur geopend. En die heeft natuurlijk gelezen de ontsteltenis op het gelaat van haar David. Dacht u dat de strijd die de gemeente God strijdt zich niet tekent in hun leven? En dat van zijn aangezicht was te leven. Het wonder dat God hem bewaard had, te midden van de nood en van de dood. Al hebben de speerstoten hem niet bereikt. Maar het heeft hem toch wel bijzonder geraakt van binnen. Wat is een mens zonder God? Wat is een mens die gedreven wordt door vijandschap tegen God? Wat is een mens die doorgaat, ondanks alles, om zijn haat tegen een kind van God te uiten? Moet u zo verdenken? En dat gebeurde niet door de Filistijnen. Dat gebeurde door Israël. Met mensen met wie hij de krijg gestreden had. Met mensen die zij aan zij met hem gevochten hadden tegen de Filistijnen. En die misschien meegezongen hadden en hij heeft zijn tienduizenden verslagen. David in de nacht thuis zie zitten. Er staat toch geschreven dat Michal hem lief had. Hè? Dat ze elkaar lief waren. En is er openheid. Zijn mededelingen van het leven en de omstandigheden. Ik denk dat ze best met elkaar hebben kunnen praten over het leven uit God in die tijd dan. Al blijkt later in het leven van David dat Michal niet zoveel begreep van de stervensgangen. En terwijl ze daar zitten te overwegen wat er allemaal gebeurd is aan de hof, en dat Saul het voor de zoveelste keer geprobeerd heeft, en dat hij zo een eedbreker is. Wat zegt u? Luistert u even. Ik lees in het verband. En Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan. En Saul zwoer. Zo waarachtig als de Heer leeft. Hij zal niet gedood worden. Dat is net tevoren gebeurd, mensen. Toen heeft Saul als het ware zijn vingers naar de hemel gestoken. En gezegd: ik zweer bij de Heer, het zal nooit gebeuren. Maar een zwerende goddeloos, al roept hij de naam des Heren aan, moet je maar niet te veel van onder de indruk zijn. Ze komen daar bij elkaar. Dus vader heeft zijn eed verbroken. Ja, en verder. En als ik dan ook deze geschiedenis met al zijn geheimen probeer duidelijk te maken. En ze zitten daar midden in de nacht met elkaar te praten. Ken je ook die gebeurtenissen in je leven, geestelijk bedoelen. Dat vanwege de onderwijzingen van Gods geest, je samen aan tafel zit te praten. En dus, joh, het is tijd, we moeten naar bed. Maar de Heer is er zo bij. En je hart is zo vol. En Gods geest is zo rijk. Mensen, ik heb gezelschappen meegemaakt tot 3 uur 's nachts toe. En dan midden in de nacht, terwijl ze met elkaar aan het overwegen zijn. En de geschiedenis zich nog eens even herhaalt. Hoor ze een gerucht. En ik zie in mijn gedachten, zie ik dat Michael naar de ramen gaat. En zegt, hey, kijk eens, daar komen ze. Zie ze. Wat is er dan gebeurd? Wel, ook dat wordt ons medegedeeld. Maar Saul zond boden heen tot Davids huis, dat ze hem bewaarden en dat ze hem des morgens doden zouden. Als David in de nacht weggevlucht is, heeft Saul natuurlijk begrepen, David is bij Michal, bij zijn dochter. En hij stuurt een legioen, een groep soldaten, zijn boden. Dat had een aparte betekenis in het Hebreeuws. Een van zijn keurgroepen stuurt hij. Die aan zijn zijde blijven door alles heen. Ja, ja, daar heeft ze ook zijn legermachten. En ze zien het, de deur komen een paar posten. Aan de achterkant een paar posten. En aan de voorkant een paar posten. En Michal die gaat naar David en zegt, David, we zijn omsingeld. Vader heeft soldaten gestuurd. Je bent een gevangen man. Je bent een kindersdood. Waarom geeft Saul zijn soldaten geen opdracht om die deuren open te breken? Waarom zegt hij bewaarde tot morgen? Door de onderscheiden exegetisch over gedachte. Eén die zegt, en wezen waren ze doodsbang van die David. Weet je wel? Die tot zijn tienduizenden versloeg. En laat wat maar bij de daglicht afwachten. Ik heb zo zitten lezen. Ik dacht, nee. Ik geloof niet dat ik het daarmee eens ben. Ik denk omdat God als de grote bewaarder zijn David salvend ook bewaren zal. Want die man moet naar de troon, ziet u. Dat houden 1000 Sauls niet tegen. Dat zal ook de les zijn van deze geschiedenis. Dat alle aanvallen die gedaan worden, aanvallen zijn op de stam van Juda. Aanvallen zijn op het koningschap van Christus. Aanvallen zijn op de openbaring van het koninkrijk God. Want elke pijl die de hel naar de kerk stuurt, is in wezen gericht op God. Is in wezen gericht om Gods naam en Gods zaak ongedaan te maken. En daarom zijn ze mis. Want eeuwig bloeit die gloriekroon op het hoofd van Davids grootzoon. Nacht, midden in de nacht. En dan beraadslagen in de nood en de dood van je leven. Hoe kom je eruit? Luistert u maar. En zijn huisvrouw gaf hem te kennen en zeggen, indien uw ziel deze nacht niet behoedt, zo zal ge morgen gedood worden. Sommigen zeggen, ik weet niet, kan je niet opmaken uit verband dat er boden uit Sauls huis gekomen zijn. Van die 400 die later in de spelonk van Adullam bij hem zijn. En die hebben dat gehoord. De opdracht die Saul gaf aan die bende. Gaat hem halen. Morgen doodmaken. En dat er een paar toch kans gezien hebben om die boodschap bij Michal te brengen. Ik weet niet. Ik geloof dat je dan gaat filosoferen. Nuchtere feit is, het huis bewaakt. Geen kant meer uit. Dat is een prooi van de hel. Nou, maar ik blijf bij mijn waarheid vanavond. Maar denkt je dat die tijden vreemd zijn? Ook in het leven van Gods ware kinderen. Ze hadden mij omringd als de bijen. Maar zijn als doornde vuur vergaan. Mocht hem eens Heere kracht bestrijden. Wat is het leven van Gods kinderen? Soms een belegerde vesting. Of kennen we die strijd niet meer? Zijn we aan het meehuppelen met een christendom
die de strijd niet meer kent.
En huppelen we mee in een koor dat altijd overwint? Hier word ik in Davids leven een les geleerd. Dat de tijden in het leven van de gemeente zijn als een belegerde stad. Niet in en uit kunnen gaan. En van binnen de pijlen die daar nederlegt zal nooit meer opstaan. En daar in die nacht beraden ze samen David met Michal. Hoe moet het? En dan hebben ze een plan gemaakt. En dat plan is heel eenvoudig, uitvoerig aan ons medegedeeld. Terwijl het huis omringd is, ergens uit zo'n bovenraam, zie ik heel voorzichtig het raam opengaan. Ik zie een vluchtweg, hoe, touw, ik weet niet, staat er ook niet, maar het is wel gebeurd. Want ik lees, en Michal leidt David door een venster neer. En dat niet geweest daar beneden, waar al die soldaten stonden. Toen ik het over dag vanmiddag, toen dacht ik aan Lot in Sodom. Ze konden niet bij hem, omdat God ze verblindde. En wat hier gebeurt is ook een godsdaad. Want dat legioen van de hel om het huis van David is niet in staat om hem tegen te houden. En ze signaleren niet dat het raam open gaat. Waarom? Omdat God ze verblindt. Omdat God voor zijn David instaat. En ik zie hem gaan. Midden in de nacht. En ik zie Michal midden in de nacht achterblijven. Het afscheid is ook niet beschreven. Ik denk van twee mensen die elkander zo lief hebben. Te midden van de nood en de dood afscheid moeten nemen. Dat het een ontroerend afscheid geweest is. Daar gaat haar David, die ze bezongen hebben. Haar held, die de Filistijn deed snijven. Haar held, de toekomstige koning van Israël, in de nacht op de vlucht. Ja, maar hij was toch ook type? Heeft dat muitgespan ook hem niet gevangen genomen daar in de hof? En die ge mij zoekt, laat deze heen gaan. En is hij ons koning en verlosser, die Israël een eeuwige verlossing bereidde, daar niet in de boeien geslagen? En hebben ze hem in de nacht niet weggevoerd naar het paleis van Caiaphas? En moet dan deze David een klein beetje de voetstappen drukken van hem die uit zijn lenden zal voorkomen. Davids zoon en Davids heren, daar gaat David in de nacht. En in huis zit een eenzame vrouw. Hoe moet het nou verder? David gelegenheid geven om te vluchten? Zal ze iets moeten verzinnen? En ik zie dat gebeuren. Dan wordt daar in die slaapkamer, staat er in de tekst, ik lees de kanttekening maar naderbij, iets gebeurd. Het schijnt dat daar in het huis van David ook nog wat sieraden staan. Er wordt over een beeld gesproken. Natuurlijk geen afgodsbeeld. Geloof u dat in het huis van een kind van God die afgodsbeelden zijn? Nee, maar iets als een heerlijkheid sieraad. En dat heeft ze daar op zijn bed gelegd. Ze heeft een geitenvel genomen. Met de kleur van Davids haar. En dat heeft ze zo om dat hoofd gewikkeld. En toen heeft ze daar een kleed over gelegd. Ziet u? En daar ligt een beeld. Daar heeft ze een list verzonnen. Om haar David te leren vluchten. Te laten vluchten. En dan wordt het morgen. En in die morgen worden we bepaald hoe Saul de nacht doorgebracht heeft. Gewacht. En ik lees dat hij opnieuw een van die bende, van die boden zendt. Nu moet het daar wel gebeurd zijn in dat huis van David. Gaat het nou maar aanleggen.
Nou komt het resultaat wel openbaar. Zijn koningschap wordt niet meer bedreigd. En dan zie ik die boden gaan en die kloppen daar aan die deur. In het huis van Michaels is de dochter van Saul. Open, kom het David halen. Ja, ja. Zal ik nog wat bij in de schrift? Hoor maar. En Saul nu zo'n boden om hem te doden. Want daar ging het om. En dan kloppen ze en dan zeggen ze, kan niet. Mijn man is ziek. En hoe Saul dat dan oplost, daar ga ik zo met u over denken. Maar we gaan nog heel kort zingen. Ja, van de ballingswegen. De tiende van 119. Ik ben nog weer een vreemdeling hier beneden. Tien van 119. Kinderen Gods, wat tegen u zeggen? Drie dingen. De hel schiet mis. De hel werpt mis. En de hel grijpt mis. Als Saul zijn boden 's morgens vroeg zendt naar het huis van zijn dochter Michal, zijn het de grijpgrage handen van de hel die zich uitsteken tot een kind van God, maar die grijpt mis. Dat wil de schrift ons leren. Je grijpt toch niet naar een kind van God, hé? Nee toch, hé? Je grijpt mis, zo. Ze komen 's morgens binnen. De deur. Ze hebben een boodschap. Luistert u maar. Saul zond nu boden om David te halen. Ze zeiden dan, hij is ziek. Toen zond Saul boden om David te bezien. Zeggende, breng hem in bed tot mij. Dat mij hem doden. Al moet je mijn bedden al halen. Maar je gaat hem halen. Kongtekening merkt daar een opmerking. Een hele vrije opmerking. Dat hij voor de tweede keer die boden zendt met een list. Namelijk. om hem te bezien, op ziekenbezoek te gaan, zijn mededogen te betonen met een man die toch door de gebeurtenissen die in de macht en die nacht gebeurd zijn, zo ontdaan is dat hij wel op bed terecht moet komen. Zeg, leeft er mee mee? Dat is ook een gevaar. Ik weet niet hoor, ook die kanttekening zeg ik u alleen maar. Maar wat er wel duidelijk is, dat hij misgrijpt. Dat ze dan binnenkomen, gezien is eenvoudig, slaapkamer binnen waar David gelegen heeft, trekken dat kleed weg, zien die pop liggen met dat geitenhaar. En dan gaan ze naar Saul. Ze zeggen, Saul, je bent bedrogen. Je bent bedrogen, is weg. Had Saul nu maar gezegd, o God, nu zou ik mijn hand er maar in getrekken. Zou hij nu zien dat die eedzwering die hij eenmaal gedaan heeft, zo waarachtig als de Heere leeft, David zal niet gedood worden, zou hij nu in zijn conscientie gaan roeren? Nee, doet ook wel niks. Wat hij wel doet, hij ziet weer boden. En dan gaan ze naar dat huis, dan zeggen ze, Michal, bij je vader komen, bij de koning. En dan wordt die jonge vrouw voor de troon van Saul geplaatst. Ja. En ze kent hem in zijn haat, in zijn vijandschap. Saul is woedend, meer dan woedend, omdat zijn aanslag mislukt is. En ik kan in gedachten denken wat daar gebeurd is toen hij zijn dochter aangesnauwd heeft. Je hebt me bedrogen. Zegt Saul, hoe was dat vroeger ook weer? Toen je die koning de Amalekieten moest doden, toen had je toch een boodschap gehad, hè? Dat je die uitroeien moest tot aan de beesten toe, toen heb je God toch bedrogen? En heb jij toen David ook niet bedrogen, toen je beloofde om je eerste dochter aan hem te geven? Kijk nou eens in het spiegeltje van je eigen leven, man. Maar dat doet hij niet. Nee, er zijn mensen die hebben nog nooit in de spiegel van haar eigen bestaan gekeken. Hij kijkt naar zijn dochter. En ze ziet in de ogen de moordlust. En nu doet Michal iets. Nee, dat was geen uiting van liefde. Nee, dat was een uiting van zelfbehoud. Ze offert haar man op het vuur van de haat. Dat vuur van de haat brandt en daar gooi ze brandstof op. Als ze zeggen, die David, die me bedreigt. En als ik hem niet zou laten gaan, had hij me doodgemaakt. En dat is vuur oproepen. Voedsel geven aan het vuur van de haat. Meer dan ooit is zo boos en woedend. En hij zal zijn gram halen. Op die David die zelfs zijn dochter met de dood bedreigde. Zegt Michal, hoe klopt dat hiermee? Hoe gaat dat hier zo? Een mens in de nood en de dood van het leven. Ze durft het niet op God te wagen. En ze kan met het geloofsleven van haar man de zaak niet oplossen. En dan valt Micha door de mand heen. Want ze laat haar man vallen. En ze offert haar man op het altaar van Saul, met alle bittere vijandschap. Ze heeft haar leven gered, maar ze heeft God terug toegekeerd. Ze heeft wel de natuurlijk leven gered, maar ze heeft David daaraan opgeofferd. En David, ja, dat had ik vanavond nog met u willen behandelen, maar daar kom ik niet aan toe. Nee, die man is gegaan door de nacht van het leven. Ja, de plekje bij God. Een plekje bij Gods volk. Een plekje in de gemeenschap Gods. Twee zaken nog en hou op hoor. Hij komt in Najot. Waarom komt Samuel later met jou? Ga ik volgende keer wel met over praten als de Heer geeft. Dat Najot, dat kennen wij. Dat kan je vinden in 1 Samuel 10, dag 10e versie. Kan je dat vinden. Toen Samuel David gezalfd had. Toen kwam hij langs Najat en toen kwamen de profeten des Heren. En ze hebben met hem samen geprofeteerd en zich verwonderd in de zalving van David. En dan gaat David naar datzelfde plekje terug. Ja? Maar hoe dat gebeurd is, de Heere geeft volgende keer. Drie lesjes. Ten eerste, waar komt de mens in zijn vijandschap terecht? In de tweede plaats, waar komt de mens terecht die zijn huid wil wagen om zichzelf in het leven te houden? In de derde plaats, wie God wil zijn, de onveranderlijke eeuwige, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Heer, we hebben een stukje van het ballingsleven van David overdacht. Hier is het ballingschapsleven begonnen. Geen plek in de wereld, geen plek in zijn huis, maar wel een plekje bij God en zijn volk. Ik heb in het midden van u doen overblijven, ellendig en een arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Gedenk ook naar uw trouw met deze doopouders. Laat ze de les maar meenemen, Heren. O David is niet beschaamd uitgekomen. Die op de Heren vertrouwt, zijn sterker dan de bergen Godes. De midden van al de pijlen die geschoten worden op de gezinnen en op de kinderen. Mogen ze weten dat u een schild zijt, degene die op hun vertrouwen geeft ze dat te beleven. En over de wegen leiden die we moeten gaan, behoed ons als appel uw ogen. Verzoen het tekort om Jezus wil. Amen. We zingen de slotzang. 31, het 19e vers. Beminde Heere, Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt. 19 van 31 is de slotzang. Gaat dan zijn in vrede van de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig de Heere verheffen. Zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.